De mens is een ziel en de mens is aards en de ziel is dus aards, uit de aarde, aards, en daarom zal de ziel ook tot de aarde wederkeren. En de consequentie daarvan is, althans een van de consequenties daarvan is, dat de mens voor het aangezicht Gods nederig zou zijn en vooral zijn mond zou houden. Want het is God die tot de mens, de aardse mens, spreekt. Opdat zijn woord, zijn zaad zou vallen in goede, namelijk ontvankelijke aarde. Dan wel opdat zijn leven, zijn woord, geplant zou worden in het aardenvat. En opdat daardoor conceptie zou plaatsvinden. Om eens langs een paar lijnen tegelijk deze dingen weer samen te vatten. Er zijn nog enkele teksten die ik in dit verband met u wil lezen. En een daarvan is die van Jacobus 3. Jacobus 3. Die ik aanhaal, niet omdat hij nou zo gemakkelijk is, die uitspraak, maar juist omdat hij enige toelichting behoeft. Jacobus 3, vers 15. Jacobus 3 is het hoofdstuk dat, als u mij vraagt, rechtstreeks ontleend is aan Prediker. Waar we gisteren even waren, waar gezegd wordt als men tot het huis Gods nadert, dan zou dat moeten zijn om te horen en men zou dus niet haastig tot God spreken. Datzelfde vinden wij ook feitelijk vermeld in Jacobus 3. Dat hoofdstuk dat zich bezighoudt met de tong van de mens. Waarbij Jacobus zegt dat de mens zich in het algemeen laat leiden door de tong. En niet zozeer die van zijn schoonmoeder, maar die van zichzelf. Wat hij zelf zegt, bepaalt daarna zijn keuze en leven. Dat denken wij niet altijd aan, maar het is zo dat wat wij zelf naar voren brengen, zijn wij geneigd ook zelf in de eerste plaats te geloven. Vooral als leugens zijn, hè? Liegen tot je het zelf gelooft, heet dat. En een van de geraffineerde dingen van het samenzingen van geestelijke liederen is dat wij teksten naar voren brengen waarvan we de inhoud eigenlijk niet kenden, maar wij zingen het en we maken het ons eigen zonder dat het ons opvalt. Zeer functioneel, mag ik wel zeggen. En bijbels. Bovendien is het een goed gebruik van de tong. Aan de andere kant is er sprake van misbruik van de tong, daar heeft Jacobus het over. En hij zegt dan onder andere vanaf vers 13, wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, nijd is jaloezie, dat weet u, hè? Afgunst. Indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Want men is dan geneigd de waarheid geweld aan te doen. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt. De wijsheid die van boven afkomt is die wijsheid die geopenbaard wordt door de tong van God, dat wil zeggen door het spreken van God, waarnaar men immers zou luisteren. Maar het is een wijsheid die niet van boven is, maar het is een wijsheid die is aards, staat er. En daarna staat er natuurlijk en daarna staat er duivels. Dat eerste woord lijkt me duidelijk, het is een aardse wijsheid, voortkomend gewoon uit de mens en die is uit de aarde, uit zijn instinct, uit zijn goddelijke natuur en zo verder. Het is een aardse wijsheid. Het tweede woord, natuurlijk, is het woord psychisch. Ik kan het ook niet helpen, maar de vertalers hebben gedacht, ja, psychisch, psychisch. Wisten ze geen raad mee. En toen hebben ze een synoniem gevonden, wat niet tot al te veel misverstand leidt, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk, namelijk voortkomend uit de natuur, uit de oude natuur. En dat is het ook, maar er staat het Griekse psychikos, dat wil zeggen zieluk. Of in wat plechtige Nederlands, psychisch, dat woord is het. Het is psychisch, het is aards, het is zieluk. Dat wil zeggen uit de ziel afkomstig, maar die is uit de aarde. Het zal duidelijk zijn dat we hier weliswaar met drie woorden van doen hebben, aards, natuurlijk en duivels. Maar dat het hier in de praktijk synoniemen zijn. Dat het over hetzelfde gaat, het wordt alleen met drie verschillende woorden aangeduid. Het is aards, en u weet met de aarde is van alles mis. En daarna zielig, en dat is de oude mens, en die is uit de aarde, want God formeerde de mens uit de stof der aarde, blies in hem, en zo werd de mens een levende. Maar niettemin aardse ziel. Dus het is zielig, psychisch, zo je wilt. En het laatste woord, duivels, is ook een misvertaling, een opzettelijke. Maar er staat het woord demonisch. Nou is duivels niet te ver uit de buurt, dus het kan niet tot al te veel misverstanden leiden, maar er staat, het staat er wat nauwkeuriger. Het idee is namelijk, en daar hebben we het nog niet over gehad, maar het idee is namelijk dat de wereld als zodanig ligt in de boze, heet dat. Het boze mag voor mij ook, maar het is iemand. En dus de boze, de hele wereld ligt in de boze. En wij zouden verlost worden van de boze en niet in verzoeking geleid worden, weet u nog? Want de wereld wordt in de praktijk, let op die uitdrukking erbij, wordt in de praktijk nog steeds geregeerd door de duivel. Maar het woord duivel staat hier niet in de grondtekst. Het is niet diabolos. Hier wordt namelijk niet de baas zelf genoemd, maar wel zijn lagere personeel. Demonen namelijk. Want de heerschappij van de duivel over de wereld, in elk geval de mensenwereld, wordt in de praktijk uitgeoefend door de ambtenaren, zoals u weet. Dat is het laagste personeel, weet je wel, van de overheid, zijn ambtenaren. En die heten boze geesten, maar ze worden ook met de vaste Griekse term daarvoor aangeduid, namelijk de term demonen. De vertalers hebben echter hun best gedaan om van de term demon of demon, of demonen af te komen, omdat de Griekse uitdrukking ook inderdaad een Grieks gewicht met zich meebrengt. Dat wil zeggen, het brengt de hele Griekse betekenis van de term mee. En dat vond men kennelijk niet zo gewenst. Maar daar hebben we het bij gelegenheid dan wel weer over. Maar het gaat erom dat deze aardse wijsheid, deze psychische wijsheid, gestuurd, geïnspireerd is eigenlijk het goede woord, begeesterd, bebozegeesterd dan, hè, begeesterd, geïnspireerd wordt door evil spirits. Dat wil zeggen door spiritus, maar niet sanctus, zeg ik altijd. Hè. Ja. Door boze geesten, waarmee in één klap gezegd is, in elk geval dat die oude natuur van de mens in hoge mate beïnvloed wordt door demonen, niet maar van een enkel mens, maar van de mensheid in het algemeen. De oude natuur als zodanig wordt geïnspireerd, bestuurd, op een of andere wijze geleid door demonen. Maar als je goed leest, lees je ook, en dat is merkwaardig, dat demonen dan toch op zijn minst tot de aarde behoren. Ik durf niet meer te zeggen, maar persoonlijk, ik durf wel meer te zeggen, maar maak er niks meer van dan ik nu zeg. Ik persoonlijk, ik zelf, maar daar hebt u geen boodschap aan. Ik denk dat demonen ook uit de aarde afkomstig zijn. Van oorsprong. Wel wat lang geleden, maar ik denk het wel. Daar heb ik zo mijn gronden voor. Maar misschien kom ik dat van de week nog tegen, dan heb ik het er wel over. Want we zijn bijna op de helft al, hè? Dat weet u toch, hè? Dus je krijgt steeds minder tijd daarvoor. Maar onthoud die uitdrukkingen. Aards, zielig, demonisch. Niet als verschillende dingen, maar eigenlijk als hetzelfde. Als overeenkomstig. Niet dat die drie begrippen precies hetzelfde betekenen, maar ze overlappen elkaar op zijn minst gedeeltelijk. Het aardse is het zielige. Nou, ik dacht al, waar blijft hij zeg? Hij doet het één keer en ziet dat hij succes heeft. Dat is een echte artiest. Hij denkt, dat hou ik erin. Nou ja. Het aardse, het zielijke, het demonische. Het hoort bij elkaar. En dat is de beschrijving van de mens eigenlijk. Die uit de aarde aards is, die zielig... Verander maar even een medeklinker. Die zielig is, zielig is, die uit de aarde is en onder invloed staat van de demonen, maar feitelijk van hun hoogste baas. En dan worden het dus toch duivels. Maar u moet gewoon even leren uit het hoofd. In ieder geval, elke keer als u het woord duivel in het meervoud tegenkomt in de Statenvertaling, dan staat er niet duivelen, maar dan staat er demonen. Dan gaat het over het lagere personeel. Om zo te zeggen. Dat blijkbaar ook uit de aarde afkomstig is, als u het mij vraagt. Maar houd die begrippen bij elkaar. Hè? Het is aards, het is zielig, het is demonisch. En wat demonisch is, is dus aards. En wat demonisch is, is dus zielig. De demon maakt primair gebruik niet zozeer van het intellect van de mens, maar in de eerste plaats van het instinct van de mens, zijn natuurlijke aanleg, en daarmee verleidt hij de mens. Dat staat trouwens al min of meer in Jacobus hoofdstuk 1, maar daar ga ik niet verder op in. Een andere schriftplaats die ik in dit verband in elk geval moest noemen is 1 Korinthe 15... Korinthe 15, dat ongeveer begint met: ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Vers 1, door welke gij ook zalig wordt, als gij het gelooft tenminste. Vers 2, en daarna vers 3, want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden in overeenstemming met... Zie je wat naar betekent, ook in de uitdrukking naar Gods beeld en gelijkenis. In overeenstemming met of naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En als u nou even kijkt wat er boven het hoofdstuk afgedrukt is, staat in mijn Bijbel de opstanding der doden. Zodat u weet dat vanaf... Vers 4, waarbij het onderwerp van het hele hoofdstuk zijn, want dat is feitelijk het evangelie. Dat de Christus is opgewekt uit de doden. Nadat hij gestorven is naar de schriften voor onze zonde en begraven is, dat wil zeggen verdwenen is. Daarna is hij opgewekt ten derde dagen. En dat wordt hier als een historisch feit beschouwd, omdat er enige honderden getuigen konden worden opgeroepen die dat konden bevestigen, omdat ze hem gezien hadden na zijn opstanding. Zeg altijd, hoe onwaarschijnlijk ook, tegen zoveel getuigen kun je niet op. En het is de taak van de wetenschap niet om aan te tonen dat het niet kan. Het is de taak van de wetenschap om verschijnselen te bestuderen. En het verschijnsel is de opstanding van Christus. En als wetenschappers dan zo nodig wetenschappers moeten zijn, moeten ze maar eens uitzoeken hoe het kon. En niet van tevoren zeggen, het kan niet en dat kunnen wij bewijzen. Er is namelijk bewezen dat het wel kan. Zie? Het is namelijk gebeurd. En dat is dus een fenomeen, kun je rustig zeggen. Ook in de parabolische betekenis van de term, of hoe heet dat, hè? De grote betekenis van de term. En dus, als je dan wetenschapper wil zijn, zoek dan maar eens uit hoe het kon. En daar hebben wij ook een antwoord op, alleen niet een biologisch antwoord uiteraard. Hoe het kon? Het moest wel, zegt Petrus. De dood kon hem niet houden, zei Petrus in Handelingen 2. Waarom niet? Waarom kon de dood hem niet houden? Strikvraag altijd, hè? Nee, het antwoord staat erbij, maar het is een strikvraag. Waarom kon de dood hem niet houden? Waarom moest hij wel opstaan uit de dood? Omdat God gezegd had dat het zou gebeuren. En dus moest het wel gebeuren. Dat staat erbij. In Handelingen 2. He? En bovendien, waarom moest het gebeuren? Omdat God nou eenmaal eeuwig leven beloofd had aan een ieder die gelooft. Noemen ze een gelovige. Als eerste, juist. En dus stond hij op. En de technische kant ervan, men noemt dat helaas de wetenschappelijke kant ervan, maar de technische kant ervan is de minst belangrijke. He? Als je pas achter je computer mocht zitten, als je echt wist hoe het ding werkte, dan kwam je er nooit aan toe. Hetgeen een zegen zou zijn voor de... Maar God, dat doet het. Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Je moet weten dat het werkt. En je moet weten hoe je het kunt toepassen. Maar hoe het werkt is het minst interessante. Nou goed, 1 Korinther 15, opstanding der doden. Voor alle duidelijkheid, het gaat ook specifiek om de lichamelijke opstanding. Hè? Die is voor de Terlindes. Het gaat voor alle duidelijkheid niet maar om een of andere geestelijke of ongrijpbare of mystieke renaissance voor de Fransen onder u. Wedergeboorte, maar het gaat om lichamelijke opstanding. Dom is denk ik altijd domme lichamelijke opstanding uit de dood. Er is niks moeilijks aan, het is een opstanding van het lichaam. Stond het er ook in de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in de opstanding des vlees. Gelooft wel, hè? Welk artikel was dat ook alweer? Moet het toch eens gaan leren. Nou goed, lichamelijke opstanding. Waarvan gezegd wordt dat ook in de opstanding de opstandingslichamen niet aan elkaar gelijk zullen zijn. Dat wil zeggen, ze hebben overeenkomst, maar als je de overeenkomst hebt aangetoond, heb je niet aangetoond dat er geen verschil is. Dat weet u toch, hè? En er wordt gesproken over de overeenkomst. Opstandingslichamen zijn verheerlijkte lichamen, maar niet alle verheerlijkte lichamen zijn even heerlijk. Toch? Nou goed, niet alle blanken zijn even blank, zo te zien trouwens. Maar het verschil blijft er. Dat staat hier ook. In vers 2, dat is eigenlijk vanaf vers 39. En er wordt een voorbeeld genomen van de hemelse lichamen, dan wel de hemellichamen in het Nederlands. Dat zijn sterren, om zo te zeggen, en sterren geven weliswaar licht, maar niet allemaal evenveel. Ze kunnen aan hun lichtsterkte zelfs onderscheiden worden. Ze worden in ieder geval aan de hand van hun lichtsterkte gerubriceerd, afgeplakt. Hè? Naar al oud-Nederlands gebruik, stickertjes erop. Ja. Want er is verschil tussen de heerlijkheid van de zon en de heerlijkheid van de maan, vers 41. En de andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Verschil. Het wordt gezaaid, het lichaam uiteraard, het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Prachtig, hè? Want het valt in de aarde en sterft, of het sterft en wordt in de aarde begraven, maar het wordt meteen symbolisch aangeduid als zaaien. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, daar heb je een verschil. Het wordt gezaaid in oneer, persoonlijk vind ik dat ook altijd. Helaas moet ik nog wel eens spreken bij een begrafenis. En ik weet dat het gebruikelijk is om de overledene de laatste overdreven eer te bewijzen. En mij lukt dat nooit. Daarom adviseer ik ook altijd om een ander te nemen dan ik. Want ik vind het zo oneervol hoe het met een mens afloopt. Mens onwaardig, zeggen ze dan. Of het dat terecht is, betwijfel ik ook nog. Maar goed, het is oneervol. Het wordt gezaaid in oneer. Is dat wat er van de mens overblijft? Het wordt gezaaid in oneer. Maar, sprekend over ons opstanding van gelovigen, iets nauwkeuriger nog, er wordt gesproken over de opstanding van de lichamen van gelovigen, niet van ongelovigen. Die bestaat ook, maar die wordt hier niet aangehaald. Maakt trouwens ook geen onderdeel uit van het evangelie uiteraard. Maar er staat, het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Niet het staat op in heerlijkheid, het wordt opgewekt, het is God die het doet, hè. Het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Er zijn nogal wat dingen die zijn precies tegenovergesteld. Zie. En daarna staat er in vers 44, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en u voelt hem al hangen. Een natuurlijk lichaam, daar staat een zielelijk, hetzelfde woord als in Jacobus, waar waren we? Jacobus 3 vers 15, psychikos, zielelijk of zielig, in ieder geval psychisch, dat woord is het. Een psychisch, zeg dat maar tot uw psychiater, een psychisch lichaam, een lichaam dat zielelijk is, maar je kunt ook gewoon zeggen een lichaam dat ziel is. Het dode lichaam immers in het Oude Testament bleek gewoon een ziel te zijn. En waar hij bleek te zijn overleden, heeft men het vertaald met dood lichaam. Maar het staat gewoon ziel. En een heel enkele keer, Achilles, staat er dan een dode ziel nog. Maar daar gaat het hier nog steeds over. Een zielig lichaam, dat lichaam dat uit de aarde geformeerd was en geworden was via de geest of adem der levens tot een levende ziel, datzelfde lichaam zou immers, diezelfde ziel, zou immers ophouden met leven, want de ziel die zondigt zal sterven, die heb ik toch gelezen, hè? De ziel die zondigt zal sterven, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, want dat staat in werkelijkheid in het Hebreeuwse idioom van Genesis 2. En dus dat lichaam, dat zal tot de aarde wederkeren, omdat het trouwens ook uit de aarde genomen was. Ik bedoel, dat verband wordt zo nadrukkelijk in de Bijbel vermeld dat je het niet kunt missen. En dus een zielelijk lichaam, een lichaam dat ziel is, wordt er gezaaid. De vertalers zaten met het concept van een onsterfelijke ziel, dat ze ergens vandaan gehaald hadden of geërfd hadden, weet je veel wat, en konden dus met die letterlijke vertaling geen kant meer op. Maar goed, als je die theorie over onsterfelijke ziel niet kent, omdat je begrijpt dat men de verkeerde termen gebruikt, mag het geen enkel probleem zijn. Wij proberen de term goed te gebruiken in Bijbels verband, stenige wat telt. En dus een lichaam dat ziel is, een zielig lichaam, wordt gezaaid, namelijk valt in de aarde, ongeacht of het begraven wordt of niet hoor. Want daar gaat het zozeer niet over. Het keert namelijk toch tot de aarde weder. Op welke wijze zo iemand ook aan zijn eind gekomen is en op welke wijze men dan ook de lijkbezorging verzorgt. Of niet verzorgt, weet je veel. Hè? Het valt in de aarde, dat heet zaaien. Een natuurlijk, een zielelijk lichaam, een ziel dus gewoon, wordt gezaaid. Een lichaam dat geest is, een geestelijk lichaam, dan is het pneumatisch, dat woord staat er ook. Pneumatisch vind ik altijd wel leuk. Er moet wat ingeblazen worden, denk ik, altijd bij pneu. He? Ja. Een geestelijk lichaam, een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Want toelichting. Er is een zielig lichaam en er is een geestelijk lichaam. Er worden in de schepping twee soorten van lichamen onderscheiden. Er is meer onderscheid, hebben we gezien, maar gaat in de eerste plaats om deze twee. Er zijn zielige, zeg maar gewoon stoffelijke lichamen, want het is heus hetzelfde. Er zijn zielige, stoffelijke lichamen, zijn uit de aarde aards. Er zijn ook lichamen die deel uitmaken van de onzienlijke wereld. Dat heet de geestelijke lichamen. Men duidt ze ook gewoon aan als geesten eventueel. Hoewel dat een erg ruim woord is, geesten, want ik voeg er meteen maar aan toe dat het grote probleem van de demonen is dat ze weliswaar als geesten worden aangeduid, maar zij hebben geen lichaam en daarom willen ze eventueel het uwe gebruiken. Maar u begrijpt hopelijk dat dat nog buiten ons onderwerp is voorlopig, dus ja, dat, daar kan ik nog helemaal niet verder op ingaan. Maar engelen worden ook geesten genoemd in de Bijbel, omdat ze namelijk onzienlijk zijn en die worden geacht één lichaam te hebben. Mensen worden ook niet bezeten door een engel of iets dergelijks. Ze worden bezeten door demonen, dat kan. Door engelen niet. Engelen zijn die figuren die naast de mens komen staan. Of tegenover hem, of weet je veel wat. In hun eigen lichaam, dat ze voor de gelegenheid bij uitzondering wellicht zichtbaar maken. Als ze de kans krijgen. En die kans krijgen ze niet al te dikwijls, laat ik u dat erbij vertellen. Maar zoals gezegd, dat is een ander onderwerp. Het verklaart het verschil tussen het gedrag van engelen en demonen. Het is absoluut niet hetzelfde. En het idee dat een zogenaamde gevallen engel een demon is, dat is ook een misverstand. Een gevallen engel is een engel die zijn vleugeltjes kwijt. Maar goed, dat doet het nou, joh. En die met veel teelspin naar beneden komt. Maar dat is een ander verhaal. Maar een gevallen engel is een zondige engel. Maar een demon is geen engel. Is veel lager, is ook niet van hemels oorsprong. Is aards. Hebben we net gelezen trouwens. Hè? Een demon is aards. Hij heeft alleen geen aards lichaam meer. En daarom zoekt hij aards lichamen. Al was het maar dat van een zwijn. Of van legio-zwijnen. En ik sprak laatst een dokter, die zei, nou, het lichaam van de mens komt het meest overeen met dat van een van een varken. Toch? Nou ja. Nou maar weer. Even bij de vers blijven. Er is dus verschil tussen een zielelijk lichaam, een lichaam dat ziel is. En herinner u alsjeblieft die teksten die ik gelezen heb, waar staat een dode en er staat in de grondtekst een ziel. Of er staat in de vertaling een dood lichaam en er staat in de grondtekst ook alleen maar ziel. Dus het is helemaal correct om te spreken over een lijk zelfs als over een ziel. Er is een lichaam dat ziel is. Er is ook, bestaat ook zoiets als een geestelijk, namelijk daarmee een onzienlijk lichaam. En dan meteen verder, want die begrippen zelf mogen dan interessant zijn, ze betekenen niks als ze niet toegepast kunnen worden. En dus komt meteen de toepassing, de belangrijkste, namelijk alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel, letterlijk geciteerd uit Genesis 2, vers 7. Alzo werd de mens, alzo werd Adam, tot levende ziel. Maar hij is aards, een keer tot de aarde weder en hij is sterfelijk. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Je zou kunnen zeggen, hij had dus een zielig lichaam. Maar daarna staat erachter, de laatste Adam tot levendmakende geest. En let op het contrast tussen Adam en Christus, want die laatste Adam is uiteraard Christus, want zegt Romeinen 5, Adam was een voorbeeld, een type staat er, een voorbeeld van degene die komen zou. En daar, zowel als in deze schriftplaats hier in 1 Korinthe 15, wordt dus op zijn minst gesuggereerd, Maar als u het mij vraagt, geïmpliceerd dat alles wat er staat over Adam op voorhand sprak over Christus. Daar gaat het maar om, over die laatste, waarvan hij een afdruk, een typos, een type, een voorbeeld was. De eerste mens, Adam, is geworden een levende ziel. De laatste Adam, Christus dus, is geworden tot levendmakende, niet alleen maar levende, maar meer dan dat, levendmakende geest. Hetgeen natuurlijk ook betekent, als men alsnog leven wil ontvangen, ontvangt men dat van de levendmakende geest. Het is trouwens ook een schriftplaats die je eigenlijk moet gebruiken in de, hoe noemt men dat, in de pneumatologie, in de leer over de Heilige Geest. Want als je dit vers erin zou betrekken, dan zou je meteen concluderen, de Heilige Geest is dus gewoon de laatste Adam. Het is namelijk Christus, maar dan als de onzienlijke. In de dagen dat hij zich verbergt, in elk geval, de Heilige Geest is gewoon de geest van Christus en daarmee is het Christus. Er is geen verschil tussen. De term geest in dat verband zegt alleen dat hij zich niet laat zien. Dat is het enige verschil. Maar de geest van, weet je ook alweer, Frits-Jan IJzema is gewoon Frits-Jan IJzema. Dat is wat hij is, dat is ook wat van hem overblijft. Dat heb je toch? Want de ziel was de buitenkant, was het vat, het zal verbroken worden, enzovoort. En wat dan overblijft is geest. Zie? En de geest keert tot God die hem geschapen heeft, die die mens geschapen had. Maar de geest is het product dat voortgebracht werd door of uit die ziel. Was de vulling, was de inhoud, niet de buitenkant, enzovoort. Zie? Nou, terug naar dit vers. De laatste Adam, Christus, is levendmakende geest. Adam is ziel, Christus is geest. Voor wat het lichaam betreft. De oude mens is een zielelijke, stoffelijke mens die in de aarde thuis hoort. De laatste Adam, logischerwijze, hoort dan dus blijkbaar in de hemel thuis. En nou ben ik een vers vooruitgesprongen. Want dat staat er, hè? Nou ja, twee versen dan. Lees eerst vers 46. Doch het geestelijke, het pneumatische, het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. Daarna het geestelijke. Weet u nog waar we het gisteren over hadden? God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en God blies in de mens de neshama der levens en alzo werd de mens een levende ziel. En nu is de vraag, waar is de geest? En het antwoord was, die is er niet. Nog niet. Die zou daarin gevormd moeten worden, blijkbaar. En hier vind je dat min of meer bevestigd, althans, zo kun je hem lezen. Wat er eerst is, is ziel. En daarna komt pas geest. Eerst het stoffelijke komt en daarin en daardoor wordt het geestelijke gevormd. En hier wordt dat specifiek gezegd over het lichaam. Eerst heeft de mens een zielelijk, namelijk een stoffelijk lichaam. Je kunt ook zeggen een aards lichaam. En pas daarna, dat heet in de opstanding dus, want daar gaat het nog steeds over. Daarna zal hij een geestelijk lichaam hebben. Men kan zeggen een geestelijk lichaam ter vervanging van het stoffelijk lichaam, het zielelijke lichaam. Maar men zou ook kunnen zeggen, omdat de Bijbel het ook zegt, dat het zielelijke, of dat het geestelijke lichaam is voortgebracht door, is voortgekomen uit het zielelijke lichaam. Het geestelijke komt namelijk voort uit het stoffelijke. Voor zover althans het geestelijke van doen heeft met een nieuwe schepping, is het in elk geval zo. Het komt voort uit het stoffelijke. Want het idee is dat deze oude wereld fungeert als de moeder van die nieuwe wereld. De moeder van die nieuwe schepping. Zie? En het nieuwe komt voort uit het oude. Freud, weet je nog? Nemen we wat voort uit het oude. En wat doet het oude? Proberen wat voor te brengen. En daarom bouwt de mens, omdat hij God niet wil kennen en de waarheid niet wil kennen, blijft hij gedreven, toch door dat geweten dat enigszins aangetast en besmet geworden is, blijft hij bezig om wat voor te brengen. En hij meent dat hij creatief moet zijn, dat hij vernieuwend bezig moet zijn enzovoort, en dat onze generatie weer wat anders moet voortbrengen dan de voorgaande generaties. En wij bouwen aan een betere toekomst, in die uitdrukking die is blijven steken, toen Kok hem een keer uitsprak. De minister-president, weet u wel. Nou, zo bouwen wij samen, want hij was een socialist, dus die roept al bij elke zin een keer samen. We bouwen samen. Samen zijn we sterkhebbers. Uit de vakbeweging afkomstig, dus alles gaat samen, weet u wel. We bouwen samen aan een betere toekomst. Wij wisten niet eens dat we een toekomst hadden, laat staan dat je die ook nog kon verbeteren. Ik vind het zulke wartaal. Je kunt alleen bouwen aan het heden, kan ik nog net me iets bij voorstellen. En een toekomst hebben wij niet als mensen. Hè? En als we het wel hebben, is het geen toekomst meer, maar is het heden. Dus het is gewoon onzin. Bestaat alleen in die kronkels die daar boven in het hoofd zitten, weet je wel. Die warboel. Wie zei dat nou van de week tegen mij? Die zei, van heel wat organen is over het algemeen toch wel bekend wat ze doen en hoe ze werken, maar van de hersenen weten we nog niks, verhoudingsgewijs. Oh ja, dan weet ik weer wie ik was. Nou goed, precies, maar dat ligt ook in zo'n geweldige klos, hè, knoop, toch? Wat een gedoe. Nou goed, maar bouw aan een betere toekomst, we hebben helemaal geen toekomst. Van nature niet, althans. De toekomst is gewoon vallen in de aarde en sterven. Dat is het verhaal. Allemaal dwaze ideeën feitelijk. Maar wat de bedoeling was, dat deze oude schepping wel zou werken aan iets. En die werkt ook aan iets, maar niet in eigen kracht. Maar in de kracht Gods. Door dat mannelijke zaad dat erin geplant werd. En daaruit komt inderdaad een nieuwe schepping voort, waarbij de oude schepping wordt omgezet in een nieuwe. Of zullen we zeggen, waarbij de oude schepping wordt gebruikt tot als een soort voedingsbodem voor de nieuwe, maar dan wel zodanig dat die oude schepping daardoor verdwijnt. En dat is ook, want op iets smaller, op lager niveau en iets smaller, van toepassing is op, niet alleen op heel de schepping, maar ook op u en mij, individueel, meer specifiek op de opname van de gemeente. Want ik sla even, ik kwam mijn hand bij 1 Korinthe 15, maar ik sla even een paar bladzijden om naar Filippenzen. Hoofdstuk 3. Waar staat in vers 20, hou uw pen bij de hand eventueel. Er staat in Filippenzen 3 vers 20, maar onze wandel, dat wil zeggen ons domicilie, ons thuis, ons burgerschap, onze politiek, ons polituima. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen op grond waarvan, daar had u die pen voor nodig, want waaruit staat hier blijkbaar in de betekenis van op grond van. Waaruit wij concluderen. Op grond waarvan wij concluderen. Waaruit betekent op grond waarvan. Daaruit volgt. Op grond waarvan. Op grond van ons hemels burgerschap verwachten wij de zaligmaker. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam. Want wij hebben een lichaam in zwakheid. In oneer. En een ander woord is vernederd. En het andere was gewoon aards. En lager dan aards kan niet. Want als je nog lager komt dan aards, is niet meer sprake van één lichaam, maar van ontlichaming. Toch? Ja. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En veranderen zou nog kunnen betekenen vervangen zal. Inderdaad, dat zou het kunnen betekenen. Taalkundig. Kan dat? Maar daarna lezen we de zin verder en dan kan het ineens niet meer. En zo werkt taal nog een keer. Er staat op dat hetzelfde, op dat dat lichaam. En niet op dat het, maar op dat hetzelfde. Op dat datzelfde vernederde lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Want in de opstanding, dan wel in de verandering, omdat het is ter gelegenheid van de opname van de gemeente, zal het vernederde lichaam niet vervangen worden door een heerlijk lichaam of verheerlijkt of hemels lichaam, maar het zal veranderd worden in een hemels lichaam. Ja, wat er dan precies gebeurt. Nou ja, we worden gewoon van het ene moment op het andere onzichtbaar. En veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Althans, onzichtbaar voor de wereld. De opname van de gemeente houdt in de praktijk voor de wereld in dat er stel mensen zoek zijn. En of dat is met achterlating van hun kunstgebit, glazen oog en andere prothesen en hoe heet zo'n ding, pacemaker en weet je veel wat voor ongeheim nog meer. Ja, dat weet ik niet precies. En natuurlijk vuile was, maar het maakt mij ook helemaal niks uit eigenlijk meer. Hè? Wat de Bijbel leert is in ieder geval dat ons lichaam veranderd wordt. Niet onze aardse lichamen vallen als het ware dood neer en we schieten gauw over in een heerlijk lichaam dat ons dan voorgehouden wordt of zoiets. Hè? Zo'n soort zielsverhuizing. Helemaal niet. Integendeel, er is sprake van de verandering van ons lichaam. Is dat hetzelfde lichaam? Ja, maar het is van andere aard geworden. Het is nog steeds ons lichaam, maar het is veranderd op een of andere wijze. En het neemt wel degelijk bepaalde eigenschappen, attributen, of ik weet niet of dat de goede termen zijn, maar het neemt wel degelijk bepaalde hoedanigheden mee. Die blijven namelijk. Daarom ook zijn wij ook in een verheerlijk lichaam op een of andere wijze nog steeds herkenbaar. Waarschijnlijk op, niet op de ene wijze, maar wel op de andere wijze. Nee, ik bedoel dit, de discipelen herkenden de Heere Jezus, maar toch aan andere eigenschappen of attributen dan voorheen. Na zijn opstanding, toch? In het algemeen, zo was het toch? En hij nam zelfs zijn littekenen mee. De Heer, in zijn opstanding. Je kunt altijd nog zeggen, dat was voor een specifiek doel. Ja, dat kan nou wel wezen, maar dat was toen zo. Dat is 2000 jaar geleden. En als hij in de toekomst in heerlijkheid verschijnt, heeft hij de littekenen nog. Dus er is toch wel mee. Hij neemt iets mee van dat oude leven. In ieder geval, naar de inwendige mens, maar daarmee ook naar de uitwendige mens. Men zegt dat het leven littekens achterlaat, maar gewoonlijk heeft men het dan niet eens over uitwendige, maar laten we zeggen inwendige dingen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En men neemt dat uiteraard mee. Wij blijven wie wij waren. Dat kan gezegd worden over onze wedergeboorte. Wij bleven wie wij waren. En toch is er iets fundamenteels veranderd. En datzelfde is ook van toepassing op de lichamelijke opstanding. Wij blijven wie wij waren, ook herkenbaar, en toch is er van alles veranderd. En meer kan ik daar ook niet over zeggen, we moeten het daar maar mee doen. Maar van belang is natuurlijk dat wij beseffen dat de opstanding uit de dood, dan wel de opname van de gemeente voor de gelovigen, niet zoiets is als, laten we zeggen, de boeddhistische reïncarnatie. Ik bedoel, je begint een nieuw leven in een ander lichaam en je weet niet meer van wat daarvoor was. Vind ik belachelijke onzin, omdat je dat woord re van reïncarnatie dan wel kunt weglaten. Het is dan totaal anders. Als er geen herinnering is aan daarvoor, dan kan het ook tot geen enkel nut dienen enzovoort. Ik heb het altijd een bespottelijke leer gevonden, eerlijk gezegd. Omdat je niet kunt begrijpen wat voor zin het zou hebben. Iemand die steeds opnieuw in een leven begint en zijn oude levens vergeten is, alleen op een enkele schicht, nou, is een ding, zo'n flashback, op een enkele flashback, nou. Maar goed, dat is ook weer allemaal een ander onderwerp. Maar als u maar bedenkt dat we blijven wie wij waren, en sommige mensen vragen, ja, zullen we elkaar daar herkennen in de hemel? Ja, dus al die mensen waar u hier een hekel aan had, komt u daar weer tegen. En herinneren wij ons nog alle dingen uit het verleden? Mijn antwoord is, ja, beter dan ooit. Dus al die rottigheid waar u hier slechte herinneringen aan hebt, die heb u straks in de hemel ook nog. Ja, dat is maar goed ook. Dan weet ik in ieder geval tegen die tijd waar ik werkelijk van verlost ben geworden. En wat de Heer gedaan heeft in mijn leven, enzovoort. Natuurlijk wel. Ik stel me altijd voor dat er één zeer goed argument voor is. Als er namelijk geen herinnering zou zijn, dan zou de Heer zich ook niks herinneren van zijn aardse leven. En dan weet hij niet eens meer waar die littekenen vandaan komen in zijn handen. Dat geloof je toch zelf niet? Natuurlijk is er herinnering. Waartoe zou dit leven zijn als we ons er later niks meer van herinneren? Wat een dwaasheid. Bovendien, wat zou je hier kunnen leren als er geen herinnering meer is? Dan ben je alles wat je geleerd hebt kwijt. Dat dient toch tot niks? Dan is het pas echt inhoudsloos en ijdel. Maar het punt is dat wij nu, want daarom zei ik het nu even, dat wij nu leren leven met de omstandigheden waarin wij verkeren. Leren leven met de Heer enzovoorts. En dingen als nijd en twist en tweedracht zouden nu overwonnen moeten worden. En al die frustraties die we wellicht in ons leven meenemen, die zouden nu overwonnen moeten worden. En dat kan ook. Maar dat is door de inwonende geest met een hoofdletter. Het is het werk van Christus in ons. Niet dat het verdwijnt allemaal, want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Integendeel. Maar dat we het af kunnen leggen en kunnen zien als behorend bij de oude mens. En als dingen waarvan wij verlost zijn en waarvan wij bewaard zijn geworden, die we overleefd hebben, doorstaan hebben in de kracht Gods, alles tot zijn heerlijkheid. Komt er later hopelijk nog op als ik het niet vergeet. Maar eerst moet ik nog even blijven bij 1 Korinthe 15. De eerste mens Adam is geworden tot levende ziel, de laatste Adam tot levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, het zielijke. De oude mens die is eerst, net als Adam. En daarna komt pas het geestelijke, namelijk de nieuwe mens, namelijk Christus. Maar toen het eerste gesteld werd, stond alvast dat het eerste vervangen zou worden door het tweede en daarmee door het laatste. Hebben jullie? God zegt, laat ons mensen maken ons beeld en gelijkenis. En God zet eerst Adam neer. Maar dat is hem niet. Daarna moest het eerste vervangen worden door het laatste. God neemt namelijk, dat is vaste procedure. God neemt namelijk, Hebreeën 10, het eerste weg om het tweede te stellen. Dat doet hij met het oude verbond, het eerste verbond. Hij neemt het weg om het tweede, het nieuwe verbond, daarvoor in de plaats te stellen. In dat verband staat het in Hebreeën hoofdstuk 10. Hij neemt de oud-testamentische offeranden weg, schaft ze af, om ze te vervangen door het eenmalige offer van Christus zelf. In dat verband staat het. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Maar ja, toen was de Heer op een bruiloft en wat deed hij dan? Wachtte tot het eerste op was en toen stelde hij het tweede. En het bleef nog lang onrustig in Cana. Maar goed, toch? En toen werd Lazarus ziek. Toen werd Lazarus ziek. En de Heer wachtte net zo lang tot hij. Hij moest naar het lazaret, ja. Hij werd Lazarus ziek. En de Heer wachtte net zo lang tot hij helemaal weg was. Overleden en begraven. En toen pas wekte hij hem op. Bewust gebeuren, dat staat er met grote nadruk ook bij. Trouwens ook in verband met het dochtertje van Jairus, dat weer toch weer een andere toepassing heeft, maar het beginsel blijft gelijk. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. He? En zo is het met ons als kinderen gods ook. Wij komen tot geloof, daarmee wordt het eerste en daarmee trouwens ons verleden weggenomen. Ons gisteren, zei iemand. En daar komt wat anders voor in de plaats. Een nieuwe mens en een toekomst. Niet een nieuwe toekomst, een toekomst. Er is er maar één. In werkelijkheid. Hè? God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat doet hij met ons lichaam ook. En soms denk ik dat we daarom zwak, ziek en misselijk zijn. Omdat we inderdaad zouden uitzien naar dat nieuwe lichaam wat hij ons geven zal. Ik ben niet serieus. Daar de tijd voor krijgt. Om zich daarop te richten. Nou goed. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ga nog maar even door. God zou een schepping maken. En wat leren wij erover? Hij neemt die eerste weg om een tweede te stellen. Want God zou maken wat wij noemen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waarin bovendien gerechtigheid, rechtvaardigheid zou wonen. Dat is 2 Petrus 3. Het ontleent aan Jesaja overigens, maar daar gaat het nou verder niet om. God zou nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maken. Deze wereld blijft niet, die gaat voorbij. Het is die eerste, het is die oude schepping. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En met de mens is hij daarom mee begonnen, want hij heeft die eerste mens al weggedaan officieel. En heeft in ieder geval ook officieel, maar ook al in de praktijk, die tweede mens al gesteld. In de persoon van de Heer Jezus Christus. En het vervolg daarop, daar wordt aan gewerkt. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, het zielijke. En daarna komt het geestelijke. En daarna verder vers 47. De eerste mens is uit de aarde. En dus aards, in de zin van de eerste mens is uit de aarde. Maar daarmee blijft hij aarde. Hij is aards. De eerste mens is uit de aarde. Let op dat het nog steeds ging over zielijke. Dat is die eerste mens. Die is uit de aarde. Die is aards. De tweede mens is de Heere. Uit de hemel staat erbij. Het is niet helemaal zeker of dat erbij hoort te staan. Vanwege verschillen in de handschriften heet dat. Maar het doet weinig ter zake. We begrijpen toch wel waar het over gaat. De eerste mens is uit de aarde. De tweede mens is uit de hemel, is de Heere namelijk. En daarna komt hij, hè? Hoedanig de aardse mens, dat woord staat er niet bij, maar wordt weggelaten, maar het moet voor iedereen duidelijk zijn. Hoedanig de aardse mens is zo, dat wil zeggen zodanig zijn ook de aardse mensen, dat wil zeggen zoals Adam is of was. Zo zijn alle Adamieten, al zijn afstammelingen om zo te zeggen, heel de mensheid dus. Kortom, wiens beeld dragen wij ook alweer van nature? Dat van Adam, ja. En hoedanig de hemelse mens is, onthoud die, pak die goed vast en die uitdrukking, hoedanig de hemelse. Het woord mens staat er niet, het is weggelaten, maar het hoort er eigenlijk te staan, hè. De hemelse mens. Zodat je maar weer ziet dat de menswording van de Heere Jezus Christus niet een of ander truc of kunstje was, maar het was volstrekt 100% reëel. Want als het alleen maar een kunstje was waarbij de Heer verscheen in een menselijke vermomming, dan heeft hij dus sinds zijn opstanding en hemelvaart op zijn laatst die vermomming afgelegd en is hij dus sindsdien geen mens meer. Heb je dat? En het vreemde is dat de traditionele leer over de menswording van Christus, dus in de praktijk de ontkenning is van zijn mensheid. Of heet het mensdom, dat weet ik nooit zeker. He? Onthoud die, hè? De traditionele leer over de menswording van de Heer Jezus Christus is er eigenlijk een die zegt, nou ja, hij kwam wel in de vorm van een mens, in gelijkheid des zondige vlees, maar daarom was hij dat nog niet. Kortom, hij deed zich voor als mens, zag eruit als een mens. Hij leek net een mens, maar wij weten wel beter. Want hij was God geopenbaard in het vlees. Hij meent met een bijbeltekst te citeren, maar die tekst bestaat niet eens, hè. Ja, in de Statenvertaling wel, maar dat berust op een misverstand in de handschriften. Daarna komt u dus ook niet meer voor. Het is niet zo. Maar die leer die zegt dat God kwam of de Heer kwam in menselijke gedaante alleen maar, is in de praktijk de ontkenning van zijn menswording. En daarmee is het de ontkenning van zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Het is de ontkenning van dat hij überhaupt mens is. En zoals ik het lees in mijn Bijbel, werd hij mens. Geboren uit een mens met een menselijke natuur, menselijke zwakheid, menselijk instinct, menselijke verlangens, menselijke hoop, menselijke wanhoop, menselijke emoties, menselijk denken. Hij werd geboren als een aards vat. Toch? Dat gevuld moest worden met het woord Gods. Of dacht u dat hij in de wieg, en het was in de kribbe, dacht u dat hij in de kribbe de tenag kon opzeggen of zoiets? Laatst hoorde ik, zag en hoorde ik op een video van Mark Lowry een heel verhaal. Hij had een hele act en liet geloof ik over, een act zelfs, een soort conferentie over de menswording van de Heer Jezus Christus. Zoiets kan je in Nederland niet doen, want iedereen zou het spotten vinden. Maar ik was wel toch wel een beetje verbaasd dat de man blijkbaar precies zo over dacht. Dus ik vond het toch wel aardig. En hoe kan hij dat weten? Omdat hij het ook uit de Bijbel gehaald heeft. Zie? Het was geen fake, zijn vuile luiers. Dat soort uitspraken deed hij dan. Hè? Het was echt, hij werd mens. Zie? En is daarna gestorven en opgestaan, maar dan is hij nog steeds diezelfde mens. En dus werd hij van tussen de mensen uitgenomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. En is hij nog steeds onze officiële goel, de officiële hoofd van de familie en dus onze officiële wettige vertegenwoordiger bij God, die ons in rechten, juridisch dus, kan vertegenwoordigen bij God enzovoorts. Omdat hij mens is en ook met recht de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam en dus de laatste Adam. Het is geen fake. Het is niet nep. Het is niet een kunstje. Het was een wonder, maar dat is een ander ding. Zie? Nou goed. Maar goed, de eerste mens is uit de aarde, aards. En hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. Namelijk stof, en ze zullen tot stof wederkeren. En hoedanig de hemelse mens is. Want er is maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus. Bedankt aan, was het 1 Timotheus? Of 2 Timotheus, ik weet nooit zo gauw. 1 Timotheus, dacht ik. Nou, hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen, namelijk de hemelse mensen. En waar wij als kinderen Gods en als eerstelingen van een nieuwe schepping en een nieuw verbond een burgerschap, een wandel, Filippenzen 3 was het, hè, hebben ontvangen in de hemel, en waar wij dus hemelse mensen zijn geworden, zullen wij ook naar het lichaam, want daar gaat het hoofdstuk over, Christus gelijkvormig worden en zullen net zo'n hemels lichaam ontvangen als dat de Heer Jezus Christus zelf ontvangen heeft. Kortom, en dan moet ik weer even terug naar die uitdrukking in Filippenzen 3, want daar staat, ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij, dat wil zeggen op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat datzelfde lichaam, opdat hetzelfde, gelijkvormig worden aan zijn heerlijk, en dus verheerlijkt, lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen naar de werking, de kracht waarmee hij ook de hele schepping, telal, aan zichzelf kan onderwerpen. Want die verandering van ons vernederd lichaam naar een verheerlijkt en hemels lichaam dus, diezelfde verandering, zo'nzelfde verandering, zal ook toegepast worden op alle dingen, namelijk op heel de schepping. En dus lezen wij in Openbaring 20 is het, geloof ik, in verband met de jongste dag. Lezen wij in Openbaring 20, vers 11. Ik zag een grote, witte, rechtvaardige troon. En degene die erop zat, van wiens aangezicht aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. Dat wil zeggen, aarde en hemel verdwenen, de oude wel te verstaan, en waarheen verdwenen zij? Nergens naartoe. Stel dat. Ze verdwenen. Maar waarheen? Nergens naartoe. Er is geen plaats voor die gevonden. En daarna het vervolg erop in 21 vers 1. Nou ja, door een misverstand heet het 21 vers 1, maar dat doet er nou niet toe. 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer enzovoorts. Dat wil zeggen, God nam het eerste weg om het tweede te stellen, maar het is ongetwijfeld zo dat het eerste veranderd is in het tweede. Het eerste is omgezet naar het tweede, want het scheppingswerk is nog niet af. Het is pas compleet voltooid, om zo te zeggen, bij de openbaring van een nieuwe schepping. En al het andere was voorlopig. Een eerste. Hij heeft bepaalde doelen, want het gebeurt niet voor niks op deze wijze. Maar het belangrijkste in dat verband is natuurlijk dat wij beseffen dat het bestaan van heel deze oude schepping met al zijn onvolkomenheden gerechtvaardigd wordt alsnog hierin dat die wordt omgezet in, dat wil zeggen dat die voortbrengt een nieuwe schepping. En als men dat niet weet, eenvoudig omdat men het van God niet horen wil, omdat men naar zijn woord, naar zijn gedachten niet wil luisteren, dan zegt men, deze wereld is een zondige wereld, is een onrechtvaardige wereld, die mag eigenlijk niet bestaan. En waarom kijkt God, als er een God bestaat, waarom kijkt hij er dan niet naar om en waarom doet hij er dan niks aan? Want men vindt dat deze oude schepping volmaakt had moeten zijn. Dat is ook een kromme gedachte hoor. Het hele punt is, het is nog niet af. God is nog bezig. En tegen dat het af is, verdwijnt er heel wat van die halfproducten die voorlopig een of ander doel hebben, maar die daarna geen doel meer hebben. Dat wil zeggen, al die onvolkomenheid van die oude schepping, die verdwijnt, maar ook al die mensen die zich niet hebben willen laten vullen met het woord van God, die niet bevrucht zijn geworden, waar geen conceptie heeft plaatsgevonden, wel, die verdwijnen inderdaad. Hoeveel eieren worden er eigenlijk bevrucht? Hoezo? Nou ja, van een mens, of van een kip, of van een vis. Maar een heel klein beetje hoor, ervan. Dat heet in de Bijbel een gelovig overblijfsel. Worden alle mensen behouden? We zijn waarachtig niet. Niet omdat ik ze dat niet gun en niet omdat de Heer ze dat niet gunt, maar eenvoudig, ze zijn onvruchtbaar. Het is geen goede aarde. Zij willen niet. Zij konden wel, maar ze doen geen beroep op die kracht gods. Het is vrouwelijk, maar het stelt zich niet open voor de man. Men wil niet. Maar wel heeft men hoofdpijn. Maar maar u begrijpt toch waar het over gaat? In de natuur is het ook zo. Het is maar een deel dat bevrucht wordt. En mijn Bijbel zegt ook over de mens. Er zijn er maar weinigen. Helaas. Niet omdat dat zo hoort. Maar zo is het nou een keer. Men wil niet. Want als men komt tot aanvaarding van het woord van God, betekent het dat heel het verdere bestaan heel het verdere leven van de gelovigen ter beschikking staat aan dit proces van voortbrengen. Vanaf de conceptie is sprake van zwangerschap. Een heel bestaan draait nog maar om één ding, namelijk het voortbrengen van dat wat verwekt is geworden. Men kan het lezen in Romeinen hoofdstuk 8, waar staat dat de hele schepping in barensnood is. Nou ja, bij wijze van spreken, maar liever niet bij wijze van spreken. Men zou dat gewoon zo lezen zoals er echt staat. Heel de schepping is niet als, maar heel de schepping is in barensnood tot nu toe. En heeft maar één doel, het voortbrengen van een nieuwe schepping. Daarbij gaat er onderweg heel wat mis. Er komt ook, wordt ook heel wat geproduceerd in dat proces, wat hooguit een tijdelijk doel heeft, maar uiteindelijk helemaal geen doel. Als te midden daarvan maar die nieuwe schepping tot ontwikkeling komt. En zo is het met uw en mijn leven individueel natuurlijk ook. Want het is maar niet een wereldbeschouwing. Het is een beschouwing over de situatie van onze eigen levens. Men zou zich aan die dingen onderwerpen. Men zou zich beschikbaar stellen. Dan doet de Heer zijn werk en dan komt inderdaad uiteindelijk die nieuwe schepping tot stand. Die zou geboren worden. En dat wordt hier ook allemaal beschreven. Volgende vers nog even. En dus, vers 49. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, Adam, gedragen hebben. 1 Korinthe 15, vers 49. Zoals wij van oorsprong, van natuur en in dit leven het beeld van de aardse mens gedragen hebben, want wij zijn beelddragers van Adam, zo zullen wij, sprekend over het lichaam en dus over de opstanding, dan wel de opname, maar die komt pas aan de orde vanaf vers 51, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Want onze lichamen zullen gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de inwendige mens, zegt Romeinen 8, worden wij nu reeds veranderd naar het beeld Gods, dan wel het beeld van Gods Zoon. En logischerwijze moet zich dat voortzetten in ons lichaam. Dat wil zeggen dat ook het lichaam veranderd zal worden. Maar nog niet in de dagen dat we hier nog zijn, maar pas bij een definitieve verlossing van ons lichaam. En officieel is dat bij de opname van de gemeente. En daarover spreekt ook 2 Korinthe 5. Wij weten zo ons aardse huis, dat blijft het ook. Het wordt niet verbeterd of genezen, zeg ik tot allen die menen dat een gelovige van Gods wegen recht heeft op lichamelijke genezing. Dat is absoluut onzin. Hij heeft sowieso nergens recht op. En de Heer heeft het in ieder geval ook niet beloofd. Ook niet bij uitzondering of zo. Dat heeft niet beloofd. Integendeel. Dit aardse lichaam blijft het aardse lichaam. Zal weggedaan worden. Zal terugkeren tot de aarde op een of andere wijze. Of omgezet worden. Maar er is geen aards lichaam, maar een hemels lichaam geworden. En wij weten dat zo dit aardse huis, deze tabernakel, tent, een eerste gebroken wordt of verbroken wordt, wij een gebouw, dat is een huis, een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, niet van dit maaksel, niet van klei, geformeerd of geboetseerd, maar een geestelijk lichaam, namelijk eeuwig en in de hemelen. En dat is voor wat betreft ons als gemeente uiteraard. Maar ik moet het daar weer dringend bij laten. Anders krijgen we last met het protocol.